Geliefde, ik wilde u voorlezen uit de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondag afdeling. De vragen en antwoorden 41 en 42. Zondag 16, de vragen en antwoorden 41 en 42. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 41, waarom is hij begraven geworden? En hij antwoordt om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Letten wij in de eerste plaats eens op dit artikel, ik geloof dat hij begraven is. De Heidelberger is nogal kort in de beantwoording van de vraag, waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Dat antwoord is niet een van de sterkste antwoorden. Immers, dat hij gestorven was, is gebleken op Golgotha. Toen een van de soldaten zich vergewiste dat hij waarlijk gestorven was. Want er staat in Johannes, de krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en van de andere die met hem gekruisigd was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Deze dingen zijn immers geschied, opdat de schrift vervuld worden, die zegt dat geen been van hem gebroken zal worden. Kijk, daar ligt eigenlijk schriftuurlijk gezien het bewijs van de dood van de Heere Jezus Christus. De korte tijd dat hij in het graf gelegen heeft, daar kan de leugenaar ook van zeggen, nou hij is schijndood geweest. Want wij weten dat de Heere Jezus geen 3 volle dagen en nachten in het graf heeft gelegen, maar het was bij de Joden gebruikelijk om een deel van een etmaal voor een geheel te nemen. Dus dan krijg je de vrijdag, vrijdagavond, zaterdag, zondag. Zij heeft in totaal geen 3 keer 24 uren in het hart van de aarde verkeerd, maar ja, misschien nog geen 40 uren, omdat zij de delen voor een geheel namen. Dan is dat dus een sterker bewijs, wat Johannes ons meedeelt, dan zijn in het graf gelegd zijn. Maar waarom is het dan? Als wij dan trachten enige uitbreiding te geven aan dat antwoord op de vraag waarom is hij begraven geworden, waarom dan? Je weet, ik heb altijd de nadruk erop gelegd dat zodra Christus het hoofd buigt en de geest geeft, dat er dan als het ware aan zijn actieve daad lijden een einde komt. Hij geeft dan alles over in de handen van zijn Vader. Zijn geest, maar ook Zijn lichaam zal nu bewaard worden door de goddelijke Vader. Daarvoor kun je duidelijk merken dat het lijden van Christus een daadkarakter draagt. Hij geeft zelfs de dood bevel om te komen. Zijn dood was geen lot, maar een daad. Maar als hij dan ook die grens gepasseerd is, dan wordt er met hem gedaan. De Vader ontvangt zijn geest. Maar Jozef van Arimathea en Nicodemus, die komen en die nemen zijn lichaam van het hout en die maken het kort, want de tijd dringt gereed voor de begrafenis in het nieuwe graf dat uitgehouwen was in de spelonk. En zo kun je wel eens in de overdenking van deze dingen toch iets voelen van de rust en de vrede die vanaf dat moment lijken aan te vangen. Omdat zijn mond nu toch gesloten is. En omdat zijn ziel en lichaam de smart en de hoon en de verlating niet meer gevoelen. En toch, en dat is nu de andere kant, toch wilde ik vanavond in bijzonder letten op de vernedering van het begraven worden. Want immers, zijn begrafenis behoort tot de trappen van zijn vernedering. Als iemand begraven wordt, we hebben de vorige maal gehoord dat hij de dood heeft gesmaakt, vernederd tot in de dood. Maar nou komt de begrafenis en in het oosten duurde dat niet zo lang, vaak dezelfde dag, vanwege allerlei omstandigheden. In die begrafenis vindt iets plaats van, ja, iets zo definitiefs voor ons menselijk oog. Zoiets van ophouden er te zijn. Ik weet wel, eigenlijk treedt dat moment al in bij de dood. Dan houdt men op er te zijn. Toch omdat het zijn van de mens hier op aarde zich openbaart in zijn verschijningsvorm als mens, als lichaam, als levend mens. Ziel en lichaam. Maar die ziel, die zie je niet, die word je gewoon gewaar, de bezieling van de mens, aan alles. Aan mond en ogen, aan kleur, aan beweging, expressie, je wordt het gewaar dat die mens leeft. Als nou de dood is ingetreden, dan heb je misschien ook wel meegemaakt, vooral als een dode lijkt te leven, dat je nog zo sterk het gevoel hebt, hij of zij is er nog. Een paar weken terug of iets langer, toen met broeder Lohman even bij deze condoleren bij de koster van deze kerk. Die man die werd, ja zeg maar, heel onverwacht weggerukt uit het leven. Die man had geen ziekbed gehad. En toen we hem daar zagen liggen midden in de bloemetjes, pakje aan, stropdasje voor, brilletje op, dan zou je zeggen, die man die kan elk ogenblik opstaan, zijn ogen open doen en weglopen. En zeggen, wat doen jullie hier? Precies zoals hij er altijd uitzag, nog iets jonger, zo lag hij daar op die tombe. Ja, dan heb je het gevoel als je daarop staat te kijken, is die nou weg of is die er nog? En misschien heb je het ook wel meegemaakt, ik heb het meer dan eens gezien. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, doe niet zo gek. Want dat is toch onzin. Maar wij zijn allemaal mensen. Ik heb menigmaal een moeder of een vrouw. Of een man naar het vertrek waar de dode lag opgebaard, vooral als ze thuis was, nog even zien gaan kijken. En in het begin nog wel even een hand op het hoofd van de dode. En nog een paar woorden zeggen. Ja, een paar tere woorden van, ja, jochie toch, ja, nou ben je er niet meer, en nou ja, je begrijpt het wel, want in wat je daar ziet, dat is toch geweest de mens. Je kunt toch niet zeggen dat die geest of die ziel die weg is, dat dat de mens is. Dat kun je niet zeggen. Daar kunnen natuurlijk wel allerlei dingen fantaseren. Over het zelfstandig bestaan en functioneren van de ziel. En dat weten wij ook wel iets van uit de schrift. Maar zoals wij als mensen hier op aarde leven, is ons hele zijn, ons bestaan hier op aarde, is als mens. En dat wordt ook gedemonstreerd in ons als mensen. En een ziel en lichaam is zo'n, eigenlijk zo'n onverbrekelijke eenheid, dat, en dat merk je dan, al is een mens een dode, een lijk, maar als het er nog gewoon uitziet, dan is het net alsof de conversatie en de communicatie nog even doorgaat. Want wij kunnen het eigenlijk niet begrijpen. Het is er en hij is er niet. Alles lijkt er nog te zijn. Het leven is eruit. En dan voel je toch aan. Als er geen bijzondere veranderingen optreden in die mens die daar ligt, dat in die dagen dat de betrokkenen wat men noemt boven aarde staat, dat er menig blik geworpen wordt. En als het dan zo goed blijft, dat dan de dag van de begrafenis toch een schokkende dag is. Vaak ook niet altijd, maar een dag vol emoties. Want het is toch net alsof wij hem of haar wegbrengen. En alsof daarmee de laatste banden, de laatste mogelijkheden worden doorgesneden. En of dat dan alles ophoudt. En dan kunnen wij wel redeneren en zeggen, nou ja, dat moet niet, want kijk eens, dat is maar een stoffelijk omhulsel. En een ander zegt een stoffelijk overschot. Een ander zegt een lijk. En een ander zegt een kadaver. En zo kun je maar doorpraten. Dat kan op zich een kern van waarheid in zitten. Maar men vergeet, ons hele bestaan heeft zich afgespeeld als in ons mens zijn. En daarom, als die man, vader, moeder, vrouw, kind ten grave gedragen wordt, dan is dat toch iets van dat diep ingrijpende, droevige. Nou is het afgelopen. En zet staat ook meestal niet op de grafsteen. Hier rust een stoffelijk overschot. Maar je leest meestal op die grafstenen de naam van de betrokkenen en zijn geboortedatum en de sterfdatum. Staat op het graf. Is dat nou terecht? Och, mag ik het zo zeggen? Juist daarom, omdat ons leven, ons mens zijn, zich afspeelt in ons lichamelijk bestaan en zijn. Daarom is het zo moeilijk om te aanvaarden. En is het alleen door Gods genade mogelijk te geloven dat die nou in de Heer Jezus Christus gelooft, die leeft al waar hij ook gestorven en begraven. Alleen door de genade. Daniël, ga heen. Gij zult rusten in uw lot. En opgewekt wordt het aan het einde der dagen. En in het Nieuwe Testament, zij rusten op hun slaapsteden. Ontslapen in de Heer. Dat is alleen een zaak van het geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Want om te zien, houden wij dan op te bestaan. Men kent en vindt de standplaats zelfs niet meer. En daarin is nu de vernedering van de heiland. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Dat mens zijn heeft hij aangenomen. En dat mens zijn is niet geschapen om uit elkaar getrokken te worden, want dat kan niet. Die mens is alleen een levend mens in de eenheid van ziel en lichaam. De levensadem die God hem gaf. En het is iets van een geweldige catastrofe als die ziel en dat lichaam uit elkaar getrokken worden, want het kan eigenlijk niet. En dat wat er dan nog zichtbaar is, dat gewoon onaanzienlijk wordt en verderfelijk in de gewone gang. En dat wij het los moeten laten En dat al die lichaamsdelen gewoon zinloos geworden zijn door de dood. Oren en niet horen, ogen en niet zien, alles stil. Je voelt toch wel aan, dat is toch geen kleinigheid? Dat is toch niet zomaar iets? En dat dat dan in de grond gaat en tot stof ontbonden wordt. En dat onze gedaante door het graf uitgesleten wordt. En dat heeft Christus nu willen ondergaan. En al werkte hij daarin in die zin niet actief mee dat hij zichzelf begraven heeft, daar is nou ook juist de vernedering van het begraven worden. De persoon in kwestie doet eigenlijk niet meer mee. Hij wordt afgenomen van het kruis. Door anderen. Hij wordt van bloed gewassen door anderen. Hij wordt in linnen doeken gewikkeld met specerijen door anderen. Hij wordt gedragen de korte tocht naar het graf van Jozef van Arimathea door anderen. En dan te bedenken dat hij, de middelaar, God en der mensen is, die de begrafenis toet ophield, die de baar aanraakte en die zei: jongeling, ik zeg u, sta op. En Lazarus, kom uit. En dat hij nu dat wil ondergaan. Dat hier niet meer bestaan als mens. Dat ophouden. U voelt wel aan. Dat is ondanks de stilte, de gewijde stilte in de hof van Jozef van Arimathea, is dat toch wel een diep ingrijpende zaak, dat hij begraven is geworden. Dat hij in een donker spelonk is gebracht. En dat er een steen voor de mond van het graf gewenteld is. En dat er geen geluid meer is. Geen stem en geen opmerking in dat graf. Alles aan anderen, aan God overgelaten. Toen, in dat graf, zou je zeggen, daar begint direct, net als bij Lazarus, het proces van de ontbinding. Zeker bij een zo mishandelde, gekneusde en gestoken, doorstoken middelaar. En dat is nou het opmerkelijke, dat is niet gebeurd. Hoe kwam dat? Had hij dan toch een ander vlees? Was hij dan toch niet een echt mens? Nee. Hij was wel een waarachtig mens. Maar we hebben gezongen uit Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving. Er is geen reden tot ontbinding. Want hij heeft zijn ziel al uitgestort in de dood. En hij heeft voor de overtreders gebeden. En veler zonde gedragen. Welke reden kan er nu zijn? In de onschuldig ter dood veroordeelde. Dat hij tot het stof uiteenvalt. Mogen wij niet veel eer zien dat reeds de beschermende hand van de Vader om hem is. En zijn eigen goddelijke natuur, zijn lichaam niet verlaat. Wij mogen zien in het feit dat hij niet tot de ontbinding wederkeert, dat daarin de Vader al reeds getuigenis gegeven heeft. Dat er geen plaats is voor het gewormde. Dat er geen plaats is voor de vertering. Maar dat hij vanuit zijn hoge hemel de hoogste goedkeuring verleent. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En zijn lichaam is niet verteerd, want hij heeft geen bedrog in zijn mond gehad. Hij was de getrouwe zoon. Kijk, nu is hij begraven geworden. Om toch die vernedering te dragen. Dat al deelde hij in de goddelijke bescherming en goedkeuring. Toch. Zijn geest is eruit. En je kunt zeggen die is gelukkig. Maar die is nog niet volmaakt. Zoals de kerk in de hemel nog niet volmaakt is. Zij is wel ten dele volmaakt en gelukkig. Maar de kerk in de hemel, de triomferende kerk, wacht ook op de openbaring van Christus. Op de stem en de bazuin van de aartsengel. Kom uit, gij levende en gij doden. Zij verwachten ook weer om bekleed te mogen worden met het lichaam. Om dan niet als verloste zielen, maar als verloste, verheerlijkte mensen aan Jezus' heerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt te zullen zijn. Kijk. Dat is de vernedering. Daarom is hij begraven geworden. Omdat hij die weg van kribben tot graf. Wij zeggen van de wieg tot het graf. Omdat hij die hele weg wilde verzoenen. Wilde heiligen. En daarom spreekt men wel voor de gelovigen als van een geheiligd graf. Er heeft er één in voor ons ingelezen. En hoewel in vernedering, toch. Hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. En het graf kon hem niet houden. En de steen moest eraf. Daarom is het troost in de begrafenis van de Heer Jezus Christus. Omdat hij die weg heeft afgelopen. Scheiding, ziel en lichaam. En al zouden nu nog zoveel ongelukkige zieke mensen bij het graf gekomen zijn en buiten bij de steen hebben geroepen: Heere Jezus, gij zonen Davids, ontferm u onze. Ik ben deerlijk van de duivel bezeten, of mijn dochter, of ik ben verlamd, of ik ben blind. Ik wil zo graag ziende worden. Geen antwoord. En dan willen ze mirre en aloë en kostbare kruiden brengen om hem te zalven in zijn dood. Er is geen antwoord. Omdat hij zich gegeven heeft in het graf. In het stille graf zingt niemand Heere lof. Ook dat heeft hij nu als borg en middelaar gedaan. En zo, door als die heilige, die betalende borg, zich in het graf te laten dragen, heeft hij voor zijn kerk, hoe bedroefd ook, de weg ontsloten. Ja. Daarom, als wij te maken krijgen met de dood en met het begraven, en er is droefheid, omdat er gewoon een stuk wegvalt, een stuk leven, een stuk zijn hier op aarde, waar we toch maar niet overheen moeten praten, want het is zo, ook al zijn ze in de geest nog bij je. Maar je hoeft nooit meer een kussen recht te leggen. Je hoeft nooit meer een kopje thee te brengen. Je hoeft nooit met een bosje bloemen meer aan te komen. Want hij of zij is er niet meer. Ze is uit ons levensverband weg. Laten we niet omheen draaien. En denken aan het oude lied, o, heb toch lief, zo lang gekund. Want de ure komt en de ure slaat, dat ge aan het graf der uwen staat. En dan kun je nog wel wat zeggen. Maar het wordt niet meer gehoord. Je kunt je hand wel op het dode, koude hoofd leggen, maar het wordt niet meer gevoeld. En straks dan rijden we naar het kerkhof in de grond. Hoop? Ja, om Christus wil is er hoop en licht boven de graven. Door het geloof. En welke troost is dat dan? Ach, Christus is er uitgekomen. Die is er uitgehaald. Door zijn eigen goddelijke kracht en door het welbehagen van de Vader. Die niet toeliet dat zijn heilige de verderving zag. Die hem het levenspad bekend maakte. Dat deed hij niet voor zichzelf. Maar dat deed hij voor zijn kerk. Om ze te laten weten, het graf is het einde niet. Je mag wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Op kerkhoven kun je veel zien. Het is niet allemaal te controleren wat waar is en wat niet. Maar om in zo'n sfeer op het kerkhof te lopen is eigenlijk al niet zo goed. Ik noem een paar dingen die een geachte schrijver zo eens tegenkwam en optekende. Hij kwam op het kerkhof en daar stond op de steen: in 1,5 uur krank, of wij zeggen ziek, dood en gezond. Dat is iemand die was in korte tijd gestorven. In 1,5 uur tijd. Ziek, dood en gezond. En in Ameide, daar is een klein kind begraven. Daar op het kerkhof op het steentje staat: Freddy! Ik kom, heren. En op een andere plaats lees je de laatste woorden van een stervende vrienden. Klapt in de hand. Ik zie de poorten. Nee, nu gaan de poorten open. Allemaal op het kerkhof. Je kunt wel zeggen: och, het interesseert mij niet hoor, ze gooien me maar ergens neer. Waarom zou je dat zeggen? Waarom zou je dat nou zeggen? De Heere Jezus is niet ergens neergegooid en gesmeten. Die is met eerbied begraven. Nou, wij hoeven er geen drama van te maken in die zin van, zoals dat in Amerika gaat en andere landen, met grote kosten en noem maar op. Maar we mogen wel netjes met eerbied begraven. Om juist ook daardoor en daarmee uit te spreken dat wij geloven, dit is het einde niet. Dit is het einde niet. Dit is het laatste niet. Het leven gaat door. Jezus Christus heeft het leven en de onverderfelijkheid en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. En ook die doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als een vruchtbare dauw. Een dauw der moeskruiden, het land zal de overledene uitwerpen. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ze zullen tevoorschijn komen uit het stof en ze zullen voor zijn aangezicht staan. Dat mag de troost zijn uit Christus begraven. U zegt: ja, maar wij worden toch wel keren tot het stof weder. Hij niet. Och, dat is het belangrijkste niet. Het belangrijkste is dat Vader zijn beschermende handen over zijn kind heeft uitgestrekt en hem heeft opgewekt uit de dood, opdat wij niet zouden vertwijfelen bij het graf. En daarom is het ook in de kerk geen gebruik om je te laten verbranden. Het houdt de opstanding natuurlijk niet tegen. Als je zoveel jaren in een graf ligt, dan blijft er ook alleen maar stof over. Maar het is iets heidens. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Niet, je zult in een oven gegooid worden en een grote rookwolk en leg. Nee. Zij rusten op hun slaapstenen. Ik zeg niet dat het nog overal zo is, maar er is een tijd geweest, dan was het juist de sprake van het ongeloof om je te laten verbranden. En om de as overheen te laten strooien boven de zee of in de wind. Voor goed weg. Maar de Heere in de hemel, die verandert daar niet van. Ik zeg niet dat nu nog alle mensen uit dat principe het doen. Je hebt mensen die vinden het hygiënischer. Je hebt mensen die vinden zo'n akelige gedachte in de grond. Maar Christus is ook begraven geworden. Het was in Israël eigenlijk wel een straf. In tijden van nood, als lijken werden verbrand, of als een misdadiger die gestenigd was geworden, verbrand werd. Het was geen eer. Het was ook geen gewoonte. Het was meer een schande. De gewone weg was begraven. Verzameld worden tot de Vader. Daar heb ik Lea begraven, zei Jacob. En daar moesten ze ook hem begraven. In de spelonk van Machpelah. Daarom, ik weet wel, het staat de Heere niet in de weg. Of we verbrand zijn. Of begraven. En het heeft ook niet de minste betekenis in die zin als wij door brand om het leven komen. Of als het oorlog zou worden. Ach, in de Japanse steden die door de atoombom werden getroffen, bleef van mensen soms alleen maar een schaduw over. Een brandschaduw. Op een muur of op een weg. De rest was gewoon, ja, opgelost, weggestraald en gebrand, onvoorspelbaar. Ach, u moet denken, hij die de wereld uit niets geschapen heeft, voor wie geen ding onmogelijk is, hij zal alles terugbrengen. Ik geloof dat de begrafenis niet het einde is. Want Jezus Christus is begraven en is ten derde dagen opgestaan van de doden. En God is niet een God der doden, maar der levenden. Wij zullen de Heere leven, Gods ganse kerk. En dan is toch wel iets aangenaam. Als je op het kerkhof van die tekenen van hoop ziet op de graven. Als je het leest van kinderen en grote mensen. Die gestorven zijn in het geloof aan de wederopstanding van het vlees. Kinderen, waarop hun graf vermeld staat, voor de storm geborgen. Wat een genade van God, geborgen te mogen zijn in zijn vaderlijke hand. Geliefde, dat dan ook onze troost mogen zijn. Er kan plaats zijn voor droefenis. En je kunt wel zeggen, ja, maar dat mag niet. Nee, wij treuren. Doch niet als degene die geen hoop hebben. Het is erg. Het is erg. Het is voor de mens haast ondenkbaar om er niet meer te zijn. Maar de christelijke hoop, die reikt daar bovenuit. En zoals Jezus zichzelf gaf, zo mogen wij de begravenen loslaten. Nee, niet loslaten, overgeven in Gods hand. Niet alleen de ziel, maar ook dat stof. En waar het geloof gevoed en gesterkt mag worden, daar hoor je Job zeggen. En ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is het licht. Boven het graf. Een glimlach door de tranen heen. Van Gods genade en ontferming. Jezus Christus, de begravene. En de opgestaan. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Dat is een vraag. Daar is reden toe. Dat voel je wel aan. Dat de Heidelberger zomaar heel even uit die heilsfeiten, die heilsdaden, die werken van Christus overstapt naar ons. Daarom heb ik die vraag er ook maar bij genomen. Omdat sterven en begraven hoort bij elkaar. We hebben het wel eerst over begraven gehad, maar dat doet nou even niet ter zake. Maar je voelt, als gewezen is op de rijkdom van de genade, wat Christus gedaan heeft als borg en middelaar. Hij is toch ook veroordeeld opdat de kerk niet geoordeeld zou worden in het strenge gericht Gods, maar vrij. Hoe komt het dan? Als Jezus Christus nou alles gedaan heeft, ook de dood en de begrafenis voor zijn rekening heeft genomen, hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven? Dan zou het toch ook zonder onze dood, zonder ons sterven, zonder ons begraven, kunnen gebeuren. Dat we zo in de heerlijkheid zouden worden opgenomen. Er is toch voor betaald. Elia is toch ook zo ten hemel gevaren. En van degene die zullen leven op de laatste dag, daar staat toch van geschreven, dat ze in een punt destijds veranderd zullen worden, in een ogenblik. Ja, maar vergeet niet, dat punt destijds en dat veranderd worden, dat gaat dus wel snel, maar het is wel een veranderd worden. Wel een veranderd worden. Wat ik straks noemde, die catastrofe, die vindt dan in één ogenblik plaats. In één ogenblik, die omwisseling. Maar het is niet zo dat we zo met ons handen in ons zakken, weet je wel, bij wijze van spreken de hemel binnenkuieren. Zo kan het niet. Zo kan het niet. Hoe komt dat? Waarom kan dat niet? Ja, in de hemel, daar zal niets inkomen wat gemeen of verontreinigd is. De hemel is zuiver. De hemel is kostelijk en de nieuwe aarde, die hij weer aan de mensenkinderen zal geven, die hij behouden heeft. Ja, daar zal de goddeloze niet meer zijn. Is er niet meer. Nou moet je eens opletten. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om de nieuwe mens te brengen, te openbaren, te zijn. En hij zegt ook in zijn woord tot mensenkinderen, dat ze de nieuwe mens zouden aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Om daarmee bekleed te zijn. Je kunt dus, hoeveel dat er ons nog te wachten staat, maar je kunt niet alles projecteren op dan, daar. Want, zoals ze met hem ene planting geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen ze het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Er is hier dus op aarde iets in beweging. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Je kunt niet zeggen, ik besta uit twee mensen. Een goeie en een slechte. Je kunt niet zeggen, de ene helft is bekeerd en de andere helft is onbekeerd. Nee. Want zo slecht zijn wij, daar maken wij misbruik van. Mens maakt overal maar misbruik van. En dan zegt hij, ja, maar dat is die oude mens. En die oude mens roert zich zo, ja. Ja, man, wat zijn we? Dan is het net alsof hij het over een ander heeft. In plaats van over zijn eigen. Alsof hij niet die mens is. Waar dood en leven, vloek en zegen tot openbaring komen. Weet wel, het is wel een geëikte voorstelling. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn. Wel voorzichtig mee zijn. Je krijgt soms de gedachte als die mensen zo praten of dat, ja, of dat er twee mensen zijn. Een bekeerde en een onbekeerde. Die onbekeerde die mag wel wat uithalen en daar kun je niet veel goeds van verwachten. Hè, en die bekeerde dat is dan dat nieuwe deel, dat zondigt nooit. En men wil er niet aan dat dat werk van God, dat speelt zich juist af, dat wordt gewerkt in die ene mens. Niet half, maar in die mens zonder meer. Dat werk van God pakt mijn verdorven natuur aan. Niet half, maar helemaal. Daar zegt de schrift, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dat blijft niet. Dat kan niet blijven. Wat uit het geloof niet is, is zonde. Nou, dat is wat, als je dat nou eens even op je leven betrekt. Wat uit het geloof niet is, is zonde, dat kan God niet waren. Wat moet er dan al wegwaaien in ons leven? Zoveel? Dat je zou bijna zeggen, dat kunnen we niet doorstaan. Als alles wegwaait, wat uit het geloof niet is. Mens, dat kost een heel mens. Een heel mens. Toch is alles wat uit het geloof geschiet, voor zover het geschiet, is vrucht van de nieuwe mens. Van het werk van Christus. Dat vindt plaats in diezelfde mens. Die vloeker, die smeekt God om genade. En die vervolger, dat wordt een vriend. Heel dat werk van de Heilige Geest, die Christus verheerlijkt, speelt zich af in die mens.
En je kunt niet zeggen, dit is oud, dit is nieuw. Want de strijd van de Heere, van de geesten, van de Heer Jezus Christus, is de strijd om alle dingen nieuw te maken. Maar, nou zijn wij zondaren. Tot onze laatste snik toe. Nou heeft onze natuur, ons bestaan vanuit Adam, dat heeft in Christus als de plaatsbekleder de doodsteek gehad. Daar is Christus voor gestraft. Daar is hij onder gestorven en begraven. In dat opzicht hoeft er dus door onze dood niets meer betaald te worden. De dood is geen betaling meer. Want Christus heeft betaald. Christus heeft de rekening vereffend. Onze dood kan niets meer aan de gerechtigheid toebrengen. Ook ons lijden en ons ziekbed niet. Het kan niets meer toebrengen. Die gerechtigheid, die is gebracht, volbracht. Maar, nu is die gerechtigheid volbracht. Die rekening is betaald. Maar zou de Heere God zich nu verheugen dat wij in de gevangenis zitten, dat wij tot onze nek in de modder zitten, dat wij, ik weet niet wat, zou dat zijn wil zijn? Of wil hij juist op grond van die gerechtigheid, wat betaald is door Christus Jezus, of wil hij nu juist op grond van dat werk van Christus ons eruit halen, ons thuis brengen. Ons zo maken dat we nou ook leven naar die gerechtigheid. En uit die gerechtigheid. U zult zeggen, ja natuurlijk, want hij is niet gekomen om die oude mens het leven te geven. Dat adamitisch bestaan, om dat te vertroetelen, maar hij is juist gekomen. Om het waarachtige mens zijn, de nieuwe mens te openbaren. En wij zeggen, o zo maak ons uw beeld gelijk. Maar wat gebeurt er nou? Nou merk je, dat wat in Christus volkomen is, klaar, dat is hier in ons een proces. Waarbij alle machten en krachten in de weer zijn. Om ons te vernietigen. Om ons te verderven. En onze eigen losgeslagen natuur in Adam is onbetrouwbaar. Ik ellendig mens. Het is alleen door de geloofsgemeenschap en de liefdegemeenschap met Christus dat zijn sappen in de rank gestuwd worden en vrucht gedragen wordt. Want in die oude gemeenschap, die Adamsgemeenschap, is er alleen maar vergif. Is er niets goed? En hebben wij nou zulke volkomen geloof? Om zo in gemeenschap met die borg en middelaar in liefde met hem te oefenen. Dat de duivel en de zonde geen kans hebben. En dat we dag en nacht kunnen zeggen, heen uit. Nee. Dat merk je als je leest het leven van Gods kinderen in de Bijbel.
Het wordt niet geschreven tot eer, maar tot bemoediging juist van ellendige zondaren. Zeg, oh, hoe ben ik zus, hoe ben ik al zo? Kijk, je voelt, wij kunnen niet zomaar de hemel binnenstappen. We passen er niet. Soms merk je wel dat de ene mens te dichterbij gebracht wordt dan de ander. Je kan soms mensen hebben met veel oefeningen in dit leven van Gods genade, dat je zegt, hè, de afstand tussen dat kind van God en de hemel is kleiner dan bij mij. Kan. Omdat ze hoe langer hoe meer ontdaan werden van veel dingen. En ze nog maar één interesse over hadden. En voor de rest niks. Dat kan. Kan ook andersom zijn. Dat de mens in de laatste snik van zijn leven nog weer even in die oude bestaanswijze openbaar komt. Maar het kan zo niet blijven. Nou zou wel 1000 jaar op de aarde kunnen zijn, hè? En dan zou het nog niet gekomen zijn tot het volmaakte. Want die Adams wortelen, die zitten zo diep. Die zijn al gekruisigd en weggedaan in Christus en begraven. Maar in ons zitten te vroeten tot en met. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Het moet allemaal weg. Nou komt de dood. Nee, het is geen betaling. Het is een afsterving. Waarvan? Van de zonde. Niet van je ziel. Die wordt behouden. Maar van de zonde. Die in dit rijksgebied op aarde nog altijd de machtige klauwen en wortels diep heeft geslagen in ons. En daar wij zulk een volkomen geloof niet hebben. Ook tot openbaring komen telkens weer. Nou komt de dood. En nou is het ergens verdrietig. Ik hou op er te zijn. Maar soms, dan zie je bij een kind des Heren, zelfs in dit leven, verlangen. Niet naar de dood, maar naar de volkomen verlossing en afsterving van de zonde en de gemeenschap met de drie-enige God. Zodat de dood die op zichzelf niet aanlokkelijk is. Nee. Maar dat de dood niet meer gezien wordt als die triumfator. Die eigenlijk zijn zin krijgt. En ons in de buitenste duisternis brengt. Nee. Maar als een doorgang tot het eeuwig zalig leven. Dan kan het zo zijn dat de stervende die moet sterven, want de mens verzwakt zijnde geeft de geest, dat hij met een glimlach mag sterven. Niet omdat hij de dood zo fijn vindt, maar omdat hij zegt, o Heere, ik heb mijn eigen er niet onder kunnen krijgen. Ach, ik ellendig mens, altijd als ik het goede wilde doen, lag het kwade me bij. Maar nu mag ik verliezen en winnen. Winnen ook. Nu valt al wat niet uit het geloof was, al wat uit het vlees is, houdt voor eeuwig op te bestaan. Het is er niet meer. En mijn geest zal zodra ze dit lichaam verlaat, vervuld worden met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in een licht klaarder dan de zon. Als daar nou het oog op gevestigd mag zijn van de stervende, dan breekt, al is die dood de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dan breekt toch het leven door, de vreugde door. Je moet hier niet op verkijken hoor. Nee. Maak het de stervende niet te moeilijk. Zeg nog eens wat. Hoe is het dan? Het is niet beslissend of dat hij makkelijk sterft of minder makkelijk. Bang of verheugd. Dat is niet beslissend. Nee, helemaal niet. Maar het is wel een grote genade. Als de stervende met Jacob zijn benen mag strekken op het bed en zeggen: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zalig zijn dan de doden die in de Heere sterven. Amen.